vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. De Japanse keizer Naruhito zal Indonesië bezoeken. Indonesische minister van PUPR Basuki Hadi Mulyono waardeert de World Bank voor het Indonesische RPJMN. Dit is nieuws compleet. De Japanse keizer Naruhito zal van 17 tot 23 juni 2023 Indonesië bezoeken om de vriendschappelijke betrekkingen tussen de twee landen te versterken. Een functionaris van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dinsdag in een online persconferentie dat we met dit bezoek de vriendschappelijke betrekking met Indonesië hopen te versterken. Het bezoek zal naar verwachting de betrekking tussen de twee landen ten goede versterken en een kans worden voor de mensen van de twee landen om elkaar te begrijpen, ook op het cultureel gebied. Het bezoek zal het eerste bezoek van keizer Naruhito aan Indonesië zijn. Tijdens het bezoek wordt hij vergezeld door keizerin Masako Owada. Tijdens hun zevendaagse bezoek zullen ze verschillende locaties in Jakarta, Bogor, Bekasi en Yogyakarta verkennen. Minister van Openbaar Werken en Volkshuisvesting, PUPR, Basuki Hadi Mulyono waardeert de Wereldbank voor haar bijdrage en samenwerking bij het helpen van het ministerie van PUPR om de doelstelling van het Nationaal Ontwikkelingsplan voor de middellange termijn te bereiken, RPJMN 2020-2024. Dit werd dinsdag door Basuki overgebracht in zijn verklaring in Jakarta. Van de leningswaarde, vervolgde hij, waren er in totaal 10 projecten van het PUPR-ministerie die werden gefinancierd door de Wereldbank. De prestatie van het ministerie van PUPR op het gebied van infrastructuurontwikkeling voor de periode 2020-2022 omvatten het herstel en de modernisering van 826.531 hectare irrigatiesystemen, verbetering van operationeel en veiligheidsprocedure voor meer dan 163 damen, toegang tot drinkwater tegen een snelheid van 2988 liter per seconde, bouw en preparatie van ongeveer 546.000 zelfhulpswoningen en zal bij de verdeling van meer dan 25.000 gezinshoofden in betaalbare woningen. Minister Basuki Hadi Mulyono heeft dinsdag bezoek ontvangen van de regionaal directeur van de Wereldbank voor duurzame ontwikkeling Oost-Azië en de Stille Oceaan en andere delegatie van de Wereldbank op het hoofdkantoor van het PUPR-ministerie. Het bezoek heeft tot doel de samenwerking tussen het ministerie van PUPR en de Wereldbank voort te zetten om duurzame ontwikkeling te bereiken. Tegelijkertijd wordt het nieuwe kandidaat voor de regionaal directeur van de Wereldbank voorgesteld, namelijk Anna Wellenstein. De Verenigde Naties hebben er dinsdag bij de junta van Myanmar op aangedrongen om de toegang voor humanitaire hulp tot de door tyfoon Moga getroffen gebieden te heropenen. De Verenigde Naties beschuldigen de autoriteiten van het land ervan essentiële humanitaire hulp aan de lokale bevolking te belemmeren. Dat zei de woordvoerder van het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken, OCHA, Jens Laerke, tijdens de persconferentie in Geneve. Een maand nadat Mogad de deelstaat Rakhine in Myanmar had getroffen, heeft de Raad van Bestuur de toegang voor humanitaire hulp opgeschort. Laerke zei dat de beslissing de distributie van essentiële hulp zoals voedsel, drinkwater, onderdakkits en andere hulp aan de getroffen gemeenschappen lam legde. De sluiting van de toegang werd ook beschouwd als een verwoestende tegenslag voor de meer dan 1 miljoen mensen die het doelwit waren van de hulpontvangers in Rakhine. Laerke zei dat sinds de tyfoon op 14 mei toesloeg, hulporganisaties meer mensen hebben gereikt, ondanks het feit dat ze beperkte reisvergunningen van de junta moesten gebruiken. Tyfoon Mogad heeft de meeste tijdelijke onderkomens voor de vluchtelingen in het noorden van Myanmar verwoest. Er wordt meer regen verwacht en dit en zo het risico op overstroming en aardverschuivingen kunnen vergroten. De minister van Mankracht, Ida Fauzia, nodigde de ASEAN-landen uit om de samenwerking bij de ontwikkeling van human resources HR te versterken, om het concurrentievermogen van de regio in de wereldeconomie te versterken. Dat straalde de minister van Manpower dinsdag in een verklaring in Jakarta tijdens de ontbijtbijeenkomst van de ASEAN-minister van Arbeid in Geneve, Zwitserland, zei hij. Dat ASEAN een regio is met meer dan 600 miljoen mensen en een gecombineerd BBP van meer dan 3 biljoen dollar. Samenwerking en samenwerking tussen de ASEAN-landen helpt gemeenschappelijke doelen te bereiken, namelijk het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid en het bevorderen van fatsoenlijk werk voor iedereen. Minister van Arbeid Ida nodigde ASEAN ook uit om prioriteit te geven aan een mensgericht en inclusief platform. Dit platform is bedoeld om de bescherming van migrerende werknemers te verbeteren, wat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de opbouw van de ASEAN regionale gemeenschap. Het versterken van de samenwerking en samenwerking die tot nu toe tussen de ASEAN-landen bestaat, zal volgens hem bijdragen aan het bereiken van het gemeenschappelijke doel van het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en bevorderen van fatsoenlijk werk voor iedereen. De 59e vergadering van het ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality ACCSQ werd gehouden om de routekaart voor standaardharmonisatie te bespreken om de succesvolle realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelen SDG's te waarborgen. De bijeenkomst die plaatsvond op 13 tot en met 16 juni 2023 werd bijgewoond door vertegenwoordigers van normalisatie- en conformiteitsbeoordelingsinstellingen van ASEAN-lidstaten. Kuku S. Ahmad, hoofd van het Indonesische Nationaal Standaardisatiebureau PSN, zei dinsdag na het openen van een bijeenkomst in Jakarta dat standaardharmonisatie nodig is om de productkwaliteit te garanderen, vooral die geproduceerd door ontwikkelingslanden, zodat hun producten internationaal kunnen concurreren. Hij is van mening dat de harmonisatie de handel in goederen en diensten verder zal ondersteunen en zal bijdragen aan de gelijke verdeling van welvaart in Zuidoost-Aziatische landen. Ahmad informeerde dat zijn instellingen de taak hadden gekregen om de ontwikkeling van de ASEAN-harmonisatiestandaard roadmap ter ondersteuning van de implementatie van SDG's onder leiding van ASEAN Indonesië in 2023 te voltooien. Hij verklaarde dat de roadmap een van de 16 Priority Economic Deliverables, PED, van Indonesië was om van ASEAN, de Zuidoost-Aziatische natie van de Associatie van Naties, een centrum van wereldwijde groei te maken. De Indonesische Wheeler Federatie, IC, zei dinsdag in Jakarta dat ze 14 elite en junior atleten had gestuurd om deel te nemen aan de Aziatische Baankampioenschappen 2023 in Nilai Negeri Sembilan, Maleisië van 14 tot 19 juni. De door ISSI gestuurde elite bestond uit Bernard Benjamin van Aert, Terry Yuda Kusuma, Ayustina Delia Priyatna, Dika Alif Dentaka, Bintang Shawal, Fandi Yolata, Wiji Lestari, Ratu Afifa en Imelda. De junioren zijn Rizky Muhammad Selhan, Bramantia Hartono Putra, Harisma Faiz Abadi en Julian. Hoofdcoach van het nationaal team van cycling, Dadang Harispurnomo, zei dat de Aziatische baankampioenschappen van 2023 een belangrijk evenement waren omdat ze de uitmaakten van de kwalificatie voor deelname aan de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow, Schotland, die worden gehouden van 3 tot en met 13 augustus 2023. Het wereldkampioenschap baanwielrennen 2023 maakt deel uit van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Daarom hoopt hij dat de Indonesische wereldatleten vooral in de eliteklasse hun prestatie kunnen maximaliseren op de Aziatische baankampioenschappen in Maleisië. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia met het commentaar. President Joko Widodo zal binnenkort de noodtoestand van COVID-19-pandemie in Indonesië intrekken. Coördinator minister voor Menselijke Ontwikkeling en Cultuur Muhajir Effendi legde deze verklaring af na een beperkte ontmoeting met de president in het presidentieel paleis Jakarta op dinsdag. Over die tijd is het niet met zekerheid gezegd. President Joko Widodo bepaalt echter binnenkort wanneer de intrekking officieel bekend wordt gemaakt. Onder verwijzing naar de officiële website van het ministerie van Volksgezondheid blijft de regering de van Indonesië stappen voorbereiden om de pandemische status in te trekken in overeenstemming met 2023 tot en met 2025 COVID-19-paraatheid en responsstrategie opgesteld door de WHO. In verband hiermee zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus zelf dat de voorbereidingen van Indonesië als goed waren beschouwd om de overgang van een pandemie naar een endemische situatie het hoofd te bieden. Die vergroot zeker het optimisme van Indonesië om de noodtoestand van COVID-19-pandemie in te trekken. Het intrekken van COVID-19-pandemische verhoudstatus betekent niet dat de Indonesische bevolking voor 100% vrij is van COVID-19. Om de COVID-19-voortvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Mohammed Syahril, te citeren: elk land in de wereldgemeenschap moet bereid zijn om met COVID-19 te kunnen leven, door preventie en controle inspanningen te integreren in bestaande routineprogramma's zoals surveillance en routinematige vaccinaties. Het kabinet heeft zich op overgangsperiode voorbereid door ervoor te zorgen dat de 10 pijlers van de respons voortdurend worden versterkt. Deze voorbereidingen worden getroffen door de gezondheid van het Indonesische volk, wat zal leiden tot gezondheid van de economie van het land. Maar wat belangrijk is om te beseffen, gezondheid behouden en COVID-19 vermijden, is de verantwoordelijkheid van elke Indonesiër. Het bewustzijn van de eigen gezondheid moet zeker vergroot worden. Zelfbescherming betekent de gezondheid van anderen beschermen. Zo wordt Indonesië gezonder. Dat was het commentaar. De VOI International Quiz is terug. De VOI International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd, die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Toba Mir, Likupang, Mandalika, en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de arealettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essay-schrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 september 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste Radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Blijf je voor, misschien ben je de winnaar. From Indonesia to the world.
Beste luisteraars, in het programma Vandaag in Geschiedenis van vandaag 14 juli. We beginnen met de gebeurtenis van 14 juni 1928, geboorte van Che Guevara. Ernesto Guevara, beter bekend onder de naam Che Guevara, was een Argentijnse marxistische revolutionair en Cubaans guerrilla-leider. De bijnaam Che kreeg hij de gedurende zijn verblijf in Guatemala. In Latijns-Amerika wordt de kreet Che gebruikt om iemands aandacht te trekken. Het kan vrij vertaald worden als vriend of maat. Che wordt ook gebruikt als bijnaam voor iemand uit Argentinië. Che Guevara was een lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging van 26 juli, die in 1959 via een revolutie in Cuba aan de macht kwam. Na verschillende posten in de nieuwe Cubaanse regering te hebben bekleed, verliet Guevara Cuba in 1966 om de revolutie in andere landen te verspreiden, eerst in de Democratische Republiek Congo en later in Bolivia. Op 8 oktober 1967 werd Guevara opgepakt tijdens een door de CIA georganiseerde militaire operatie van het Boliviaanse leger. Hoewel de CIA hem voor ondervraging in de leven wilde houden, werd Guevara de dag na zijn gevangenname geëxecuteerd. In juli 1997 zijn de overblijfselen van Guevara en zes van zijn kameraden naar Cuba overgebracht en in oktober 1997 met militairen en bijgezet in een mausoleum in Santa Clara. We gaan verder met de gebeurtenis van 14 juni 1946, de geboorte van Donald Trump. Donald Trump, John Trump, is een zakenman,
reality-tv-figuur, politicus en 45ste president van de Verenigde Staten. Sinds 1971 leidt hij de Trump Organization, de belangrijkste houdersmaatschappij. Vooral zijn vastgoedbedrijven en andere zakelijke belangen. Gedurende zijn zakelijke carrière heeft Trump over de hele wereld kantoorgebouwen, hotel, casino, golfbanen en andere merkfaciliteiten gebouwd. Hij werd verkozen tot de 45ste president van de Verenigde Staten tijdens de Republikeinse presidentverkiezingen van 2016. Hij versloeg de democratische kandidaat Hillary Clinton. Hij werd op 20 januari 2017 benoemd. We beëindigen met de gebeurtenissen van 14 juni 1985. De Schengen-overeenkomst werd ondertekend door België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland en grensoverschrijdende controles af te schaffen. Op 14 juni 1985 ondertekenden Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk de Schengen-overeenkomst. In deze overeenkomst zijn verschillende gemeenschappelijke beleidsregels opgenomen voor korte termijn vergunning, waaronder visa Schengen, afstemming van de grenscontrole en de grensoverschrijdende politie-samenwerking. Binnen het Schengengebied zijn grensposten en controles afgeschaft en wordt visa Schengen afgegeven. Het paspoort en de visumhouders van een van de landen die de Schengen-overeenkomst hebben toegepast, mogen het grondgebied van elkaar binnenkomen en het land vrijelijk toepassen. Momenteel is de Schengen-overeenkomst ondertekend door 22 landen die lid zijn van de Europese Unie en 4 niet-Europese Unielanden. Beste luisteraars, dat was vandaag in geschiedenis.
Take
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesia Koe. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
De National Capital Authority van Nusantara, of de OIKN, ontving de vier interverklaringen, of LOI, van 20 Franse zakenlieden die de nationale hoofdstad bezochten. In de bedrijfswereld is een intensieve verklaring een teken van een ernst, omdat het een overeenkomst bevat tussen de partijen om informatie uit te wisselen, ook belangrijke informatie die niet direct beschikbaar is. Afgevaardigde voor financiering en investeringen Agung Wicaksono zei dat het Franse zakenlieden om informatie en documenten vroegen, zodat ze hun investeringsvoorstellen konden voorbereiden. Bij die gelegenheid zei de president-directeur van een Frans bedrijf, Mathieu Lavoine, dat zijn gezelschap er trots op was IKN te kunnen bezoeken en de voortgang te zien van de ontwikkeling die al aan de gang was. Ze hopen echt deel uit te maken van de geschiedenis van Indonesië bij het bouwen van een nieuwe hoofdstad als ze daar op een dag echt kunnen investeren. Sinds de start van haar werkzaamheid binnen 6 maanden geleden heeft de autoriteit IKN 233 intentieverklaringen ontvangen. Bijna de helft van het bedrag is afkomstig van binnenlandse ondernemers. De rest kwam uit Maleisië, 16 LOI's, China 15, Singapore 22, Japan 26, Verenigde Staten 9, de Groot-Brittannië 3, Frankrijk 4, Zuid-Korea, Finland en Verenigde Arabische Emiraten stuurden 2 LOI's. Vervolgens een LOI's uit de Filipijnen, Luxemburg, Thailand, Duitsland, Spanje, Canada en Brunei Darussalam. De plaatsvervanger Wicaksono voegde eraan toe dat wat ook belangrijk is om aan potentiële investeerders te laten zien, de beschikbaarheid van loon is dat kan worden gebruikt in overstemming met hun zakelijke behoeften. In de hoofdstad van de archipel zijn gebieden met gemengd landgebruik in de eerste plaats bedoeld voor investeerders die in de IKN's investeren. Dit gebied ligt niet ver van het nulpunt en de IKN toegangspoort aan de Trans-Kalimantan Road die ze Paku verdeelt. Wicaksono voegde eraan toe dat zijn partij verschillende vragen ontving over het gemak en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor investeerders. Het hoofd van de IKN-autoriteit Bambang Susantono nodigde Franse zakenlieden die de nationale hoofdstad van de archipel bezochten uit om rond IKN te gaan, beginnen bij Zero Point, gemengd gebruik westelijke nationale asbouwwakers voor huisvesting die bood onderdak in de vorm van kamers, kantines en een moskee voor arbeiders. Dit bezoek is de eerste keer dat een potentiële investeerder uit Europa is geweest. Dat was Indonesia Koe.
Hati-hati dengan
Luisteraars, gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij gaat, namelijk de wonderen van Indonesië.
Luisteraars, Indonesië is zeer rijk aan zijn natuurlijke toeristische charme. Van de 17.000 eilanden in Indonesië is er één eiland dat erg interessant is. Niet alleen vanwege zijn natuurlijke schoonheid, maar ook vanwege zijn geschiedenis. En dat is Bidadari Eiland. Dit eiland ligt in Jakarta, precies in het regenschap van de Kepulauan Seribu of Duizenden Eilanden. Eerder had het eiland twee namen, namelijk Sakit Eiland en Purmeren Eiland. In de 17e eeuw was dit eiland een steun voor de activiteiten van Onrust Eiland vanwege de locatie erg dichtbij is. Omdat als het een ondersteunende plaats is, is er ook veel faciliteiten op dit eiland. In 1679 bouwde de VOC een melastheid of lepra hospitaal. Om deze reden werd het eiland ooit de Pulau Sakit genoemd of in het Nederlands betekent ziek eiland. Tegelijkertijd bouwde Nederland hier ook een waakhondfort. Het gebouwde fort was meer een functie als een middel voor toezicht om verdedigingen uit te voeren van vijandelijke aanvallen. Voordat het eiland werd bewoond door de Nederlanders, hadden Ambonese en Nederlanders op dit eiland gewoond. In 1800 viel de Britse marine dit eiland en zij hadden de gebouwen op het eiland vernietigd. Rond 1803 kregen de Nederlanders de controle over Bidadari Eiland terug en bouwden ze opnieuw uit. Maar de Britten vielen opnieuw aan in 1806, Onrust, Bidadari en andere eilanden vielen uit elkaar. In 1827 werd het eiland herbouwd door de Nederlanders door Chinese arbeiders en gevangenen te betrekken. Het gebouw dat werd gebouwd was tot 1933 een functionerende als huisslaapzaal. En tot 1970 was dit eiland leeg en onbewoond. Zelfs dit eiland werd nooit bezocht door de mensen. En in de vroege jaren 1970 slaagde PT Seabris erin dit eiland een toeristenoord te laten worden. Sinds 1970 om bezoekers aan te trekken, veranderde het eiland zijn naam in Bidadari Eiland, in het Nederlands betekent Engel Eiland. De reden voor van de naam Bidadari Eiland is geïnspireerd op de naam van een ander eiland in Duizend Eilanden, zoals Putri Eiland, Nirwana Eiland en anderen. Historische reliquieën uit het Nederlandse koloniale tijdperk werden de belangrijkste attractie op dit eiland. Vanwege de nabijheid van Jakarta komen veel bezoekers voor een dagje uit om een eendagse tour te doen. Bezoekers die hier komen naast willen zich ontspannen en genieten van de koele zeewind, willen ook hier de historische gebouwen op dit eiland zien. Beste voorluisteraars, dat was het programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de informatie van de geschiedenis van Bidadari Eiland in Jakarta. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Tot ziens!
jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau senyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Selalu hatimu.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
From Indonesia.
De VOI International Quiz is terug. De VOI International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd, die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Tobamir, Likupang, Mandalika en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de arealettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essay-schrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 september 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste Radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Blijf je voor, misschien ben je de winnaar.
From Indonesia to the world.
Luisteraars, bent u nog steeds bij ons Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3G25 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, hierna presenteren we een lied uit Manado getiteld Cincin Kaweng. Het nummer Cincin Kaweng is gecomponeerd door Jeremy Ratulangi. Dat vertelt over de pijn van een minnaar die een belofte breekt. Voordat hij vertrok om rond te dwalen, vroeg zijn geliefde hem trouw te blijven. Toen hij echter terugkeerde uit het matenland, droeg zijn geliefde al een ring om zijn ringvinger. Zijn hart was gebroken toen hij zijn geliefde thuis zag komen, maar was al met iemand anders getrouwd. Hier is het nummer Cincin Kaweng, veel luister plezier. beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld, op frequentie Korte Golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voinindonesia, op Instagram voice.of.indonesia. Geef maar een like en commentaar op Facebook The Voice of Indonesia en onze YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voinews.id. En vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens. Veel luisterplezier.